4045.nl is een programma over de Tweede Wereldoorlog in de Nederlanden, gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel. Het programma is een samenwerking tussen BLOS Radio Boksmeer en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Redactie en samenstelling: Marianne Leiderits, Gerard Sondermans, Jan Arts en Ramon Hakvoort. Tijdens de oorlog hebben de Duitse bezetters jacht gemaakt op verschillende groepen mensen. Ze ontwikkelden daarvoor een effectieve strategie, de razzia. Hele dorpen of wijken werden potdicht afgesloten en vervolgens huis na huis doorzocht. De mensen werden de straat opgesleept en verzameld. Als ze geluk hadden, mochten ze nog wat handbagage bij elkaar graaien en dan werden ze in vrachtwagens of in grote kolonnes afgevoerd naar verzamelkampen. De eerste razzia vond plaats in Amsterdam in februari 1941, toen 427 Joodse mannen werden opgepakt naar aanleiding van de gewelddadige dood van een NSB'er. Van die 427 man heeft slechts één de oorlog overleefd. De februaristaking die op de razzia volgde, werd bloedig neergeslagen. Nog datzelfde jaar ontwikkelde Hitler en zijn medewerkers een plan voor de uitroeiing van het Joodse volk. Tussen juli 1942 en september 1943 werden in Nederland 107.000 Joden in groepen bijeengedreven en gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Eerst gebeurde het verzamelen van de Joden nog rustig, maar omdat veel mensen niet reageerden op de oproep voor hun deportatie, kwamen er steeds meer razzia's. Toen de komst van de geallieerden werkelijkheid leek te worden in de zomer en herfst van 1944, volgden nieuwe razzia's. Eerst waren die gericht op onderduikers en zigeuners. Later zochten de Duitsers alle mannen tussen de 16 en 40 jaar en soms ook jonger en ouder dan dat. Ze wilden zoveel mogelijk mannen weghalen uit de frontlinies. Aan de ene kant waren ze nodig om te werken in de Duitse wapenfabrieken. Aan de andere kant konden ze dan geen hulp verlenen aan de geallieerden. In totaal werden er in het najaar van 1944 meer dan 120.000 mannen van de straat geplukt en als dwangarbeiders naar Duitsland gedeporteerd. Het zwaarst getroffen werd Rotterdam. In die stad vond op 10 en 11 november grootscheepse razzia's plaats, waarbij 50.000 mannen werden opgepakt.
We spreken hier met Eva Bentis, auteur van voornamelijk boeken voor volwassenen. Haar laatste boek is Schaduw van de Avond. Eva, je schrijft voornamelijk boeken die niets met je eigen achtergrond te maken hebben, maar voor de bundel oorlog4045.nl heb je een verhaal, Esther, geschreven, wat wel in je eigen geschiedenis teruggrijpt.
Esther grijpt inderdaad terug in mijn eigen geschiedenis. Esther gaat over mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder heet dan geen Esther, maar heet in het verhaal mevrouw Muurling. Zij was een weduwe met 7 dochters en ging de oorlog in al in de eerste meidagen van 1940. Zij zag een groep Duitsers lopen, Duitse soldaten, en schrok daar zo van dat ze haar paraplu in de richting van de Duitsers gooide, omdat ze hen niet in Nederland wilde hebben. En vanaf dat moment zat ze in het verzet.
Maar ze heeft veel meer gedaan dan alleen maar met paraplu's naar Duitsers gooien. Kun je er iets over vertellen?
Ze begon met het gooien van een paraplu. En vervolgens kwamen er jongens bij haar in huis die voor een ondergrondse krant schreven. Zij nam ook Joodse kindertjes in huis en verzorgde hen, liet hen naar school gaan, zong liedjes met ze en deed spelletjes met ze. Ze had ook Joodse volwassen mensen in huis, maar die gingen vaak na een paar weken weer naar een ander huis toe. En er lagen op haar zolder lagen ook wapens van het gewapende verzet. En zij had ook, als er een razzia was, onder in haar kelder mensen uit de buurt, mannen uit de buurt wonen, die in de buurt woonden, bij haar in huis. Omdat ze niet zo graag opgepakt werden voor de arbeidsdienst in Duitsland.
Je oma heeft nog behoorlijk wat risico's gelopen tijdens die oorlog door zoveel verzetswerk te doen met 7 kinderen. Wat was nou de motivatie van haar om dat toch te doen?
Ik denk dat ik bang ben dat ik moet zeggen dat voor haar het avontuur toch een belangrijk element was. En verder kon mijn grootmoeder absoluut niet tegen onrechtvaardigheid. Dat een overheid medeburgers van haar oppakte en wegvoerde, dat was in haar opinie niet te verteren. En daar vocht zij uit alle macht tegen. En bovendien was zij ook van gereformeerde huizen. Dus ik denk dat zij ook in haar christelijk geloof tegen de bezetting en tegen de bezetter was.
Hoe was het voor jou om dit verhaal te kunnen schrijven over je oma? Is dat een soort eerbetoon of hoe moeten we dat zien?
Het was een eerbetoon aan mijn grootmoeder en ik vond het een heerlijk verhaal om te schrijven. De geuren van mijn grootmoeder riep ik tijdens het schrijven op. De geur van pannensoep op mijn grootmoeders fornuis. De cake, de vele cakes die zij bakte en die in de keuken stonden uit te dampen. De geur van de boomgaard van mijn grootmoeder met ciders, met appelsider in de winter. Het was een levendige, vrolijke vrouw. En over haar wilde ik graag schrijven. Ook om haar nog eens recht te doen. Ze is in 1973 overleden. Ik vind het heerlijk dat zij dan toch nog een beetje bij ons is.
En die Tweede Wereldoorlog, wat betekent die nu nog voor jouzelf?
Ik ben opgegroeid in een gezin waar het woord Duitser een vies woord was. Mijn ouders hadden het nooit over Duitsers, maar altijd over moffen. Dus ik ben sterk anti-Duits opgegroeid. Wij hadden thuis ook veel Joodse vrienden van mijn ouders over de vloer. Onderduikers van mijn grootmoeder, onderduikers van mijn andere grootouders. De oorlog leefde bij ons thuis nog best heel sterk. Mijn ouders gingen ooit om ons iets minder Duits te anti-Duits te maken met vakantie naar Duitsland. En mijn grootmoeder is een jaar lang niet meer bij ons geweest, want dat was bijna een vloek dat mijn ouders ons meenamen naar het land van de vijand. Langzamerhand heb ik zelf ik ben natuurlijk zelf op een andere manier gaan leven. Ik kom best door Duitsland. Ik wil best in Duitsland een paar dagen doorbrengen. Maar ja, de angst van mijn ouders en mijn grootmoeder voor Duitsland zit er toch ook nog wel in. Niet voor Duitsland zelf, maar wel voor datgene wat de ene mens de andere mens kan aandoen. En ik denk dat je het belangrijk is ook van een bundel oorlog 4045.nl. Dat wij moeten zien dat we ons moeten wapenen tegen mensen die neerkijken op andere mensen.
De autoremmen, harde stemmen van deur tot deur. Verlos mij, Heer, van 's mensens overlast, zong mevrouw Muurling. Het orgel zwoegde en kreunde. Nu deed Esther zo hard mogelijk mee om de geluiden van buiten te overstemmen. In een korte adempauze klonk er gebonk. Het orgel steunde nog na toen mevrouw Muurling naar de voordeur liep. Zou het haar lukken om de soldaten weg te krijgen? Esther beet zo hard op haar lippen dat ze bloed proefde. Ze hoorde mevrouw Muurling in bijna accentloos Duits vragen wat ze zo laat op de avond voor de heren kon doen. Door het mooie Duits reageerden de soldaten minder bars. Esther sloop naar de gang. Ze keek door de kier van de vestibuledeur naar de Duitsers. Mevrouw Muurling zwaaide met haar trouwboekje, waarin stond dat ze weduwe was. De soldaten zetten een voet tussen de deur en probeerden haar opzij te duwen. Massief bleef ze op het luik naar de kruipruimte staan. 'S Avonds laat kwam er bij haar geen herenbezoek over de drempel. Een van de soldaten bladerde in het trouwboekje. Doordringend keek ze hem aan. Wat zou zijn moeder ervan zeggen als ze wist dat hij een arme weduwe lastig viel? Ze vroeg naar een hoger geplaatste met meer begrip. De soldaten keken elkaar aan. De ene greep zijn geweer steviger vast. Ging hij schieten? Nee, hij draaide zich op zijn hakken om. Zijn collega ging achter hem aan. Mevrouw Muurling sloot de deur en leunde er even tegenaan. Toen ze Esther zag, lachte ze. Die zijn weg. Zie je wel, het komt allemaal goed. Razzia voorbij. Tot de volgende keer. De klop in Esthers keel verdween langzaam. De lichten in de kamer waren uit. De blinderingsgordijnen omhoog geschoven. Ze zagen hoe de mannen die in andere huizen voor de arbeidsinzet waren opgepakt in een veewagen werden gejaagd. Er liep een gezin tussen. Mevrouw Muurling wist in welk huis deze onderduikers hadden gezeten. Moeten ze naar een kamp? Vroeg Esther. Ik kan geen koffiedik kijken, kind, zei mevrouw Muurling. De laatste auto's reden de straat uit. Thank you.
10 en 11 november 1944. Het waren zwarte dagen voor Rotterdam. We staan hier bij een flyer die rondgedeeld is onder de bevolking, waarin de bevolking werd opgeroepen. De mannen werden opgeroepen om zich te melden voor de arbeidsinzet. De Duitse Weermacht zou de mannen bij elkaar halen en naar Duitsland brengen. Maar de realiteit was anders. Han Welbers.
Ja, natuurlijk was de realiteit anders. Een land dat zwaar in oorlog is, in 1944, op alle fronten aan het verliezen is. Als je mensen wegsleept, de omstandigheden die ze dan biedt, die worden sowieso al veel slechter. Het is een bekend verschijnsel eigenlijk wel. Het Duitse leger moest aangevuld worden. En dan kom je op een gegeven moment aan je productiecapaciteit in je thuisfront, mensen tekort. Gedeeltelijk is dat opgevangen door vrouwen het productieproces in te duwen. En wat men tekort kwam, dat ging men halen. Nou ja, een van die steden was Rotterdam, waar men 50.000 mensen bij elkaar heeft gedreven, naar Duitsland heeft gebracht, die daar te werk werden gesteld onder zeer heel slechte omstandigheden. Ja, en die flyers van voor de achterblijvers wordt gezorgd, daar moeten we natuurlijk niet al te veel waarde aan hechten, want dat is volkomen onzin. Die mensen waren volledig op zichzelf aangewezen. Het is met die razzia's. Rotterdam is bekend, maar we hebben natuurlijk de eerste die we op Nederlands grondgebied eigenlijk gehad hebben, was natuurlijk de aanleiding voor de februaristaking. De razzia op het Jonas Daniel Meijerplein, waar 400 Joodse mannen bij elkaar werden gedreven. Een hele beruchte razzia is in Putten geweest. Ik dacht naar de aanslag op Rauter, waar een groot gedeelte van de mannelijke bevolking bij elkaar is gedreven en niet is teruggekeerd. En natuurlijk het lot van deze mensen, die werden allemaal te werk gesteld. En ongetwijfeld zal hun lot iets beter geweest zijn als dat je opgepakt werd en het kamp ingesleept werd om te werken. Want werken moesten ze allemaal. Maar het was met name ja, oorlogsindustrie waar mensen in te werk werden gesteld. Het leuke is dan natuurlijk ook wel weer dat die mensen ook dan soms wel mogelijkheden hadden om de zaak wat te saboteren. En zeker als je in de munitieindustrie te werk werd gesteld, dan had je wel eens mogelijkheid om die zaak net iets anders in elkaar te zetten als nodig was. En dan had je een blindganger gemaakt. Dat soort dingen gebeurden ook. Maar ja, het is natuurlijk, als je probeert voor te stellen, ook in Midden-Limburg zijn honderden mannen weggesleept om in Duitsland te werken. Vaak wisten echtgenoot en kinderen niet eens wat er gebeurd was. Die hoorden via via van weggehaald. En dan begon natuurlijk de onzekerheid over de inkomsten van het gezin. Maar later natuurlijk ook van komen ze terug. Na de bevrijding, en dan praten we toch minimaal een half jaar tot drie kwart jaar later, komen ze terug. Hè? Want ze werkten in een industrie die door de geallieerden zwaar gebombardeerd werd. Dus er vielen ontzettend veel slachtoffers als gevolg van het oorlogsgeweld onder die mensen die daar te werk waren gesteld. En natuurlijk door de ontzettend slechte leefomstandigheden vielen slachtoffers. En ja, ik denk dat er dat veel mensen met me eens zullen zijn, onzekerheid is het ergste wat je kunt hebben. Je kunt beter weten dat iemand er niet meer is, hoe verdrietig dan ook, als dat je niet weet van, komt hij nog ooit terug? Weten we niet.
Je noemde al de februari-staking waarop we de eerste razzia op de Joden hebben gehad. Putten, Rotterdam. Het zijn allemaal razzia's met hele andere achtergronden. Zijn nou de strategieën die de Duitsers gebruikten daar ook anders op geweest? Of hebben die dezelfde strategie gebruikt? Hoe zag dat eruit, zo'n razzia?
In principe werd het centrum afgesloten. En van daaruit werd alles afgekampt. En wat meegenomen werd, werd meegenomen. En wat men niet kon gebruiken, werd achtergelaten. De razzia's ten opzichte van de Joden was, je kon steeds vrijstellingen krijgen. Hè? Dat je niet mee hoefde. En dan werd er weer een gebied afgegrendeld. En als je dan maar een bepaald zegel in je persoonsbewijs had. Maar dat betekende uiteindelijk niks meer als dat je doorlopend achter een bepaald zegel aan liep te rennen. En dat je uiteindelijk, was het toch verlopen en werd je toch op transport gesteld. En voor de burgerbevolking, een gebied werd afgesloten. En mensen werden opgepakt, in vrachtauto's gestopt en er werden weggereden. En de mensen die achterbleven, er is mij niets, nou niets. Ik geloof niet dat veel mensen wisten, zelfs waar ze maar naartoe gingen. Er zal in sommige gevallen ook wel eens wat correspondentie nog geweest zijn. Want ook niet alle Duitse ondernemers waren fervente nazi's. Daar waren er ook bij die wel in het systeem meeliepen, maar het systeem niet ten volle ondersteunen. En die misschien wat konden schrijven naar huis. Maar ja, dat blijven de uitzonderingen, niet de regel. De regel was dat er veel mensen niet terugkwamen.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Qu'ils essaient d'oublier et tenaient qu'à leur âge les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus goût, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
We zijn op bezoek bij Lijs Steegs in het Limburgse Beringen. Lijs Steegs werd opgepakt op 8 oktober 1944 bij een razzia. Hoe ging dat in zijn werk?
Ja, we zijn in zo'n homogene gemeenschap zoals een dorp. Daar ging toen die tijd iedereen naar de kerk. Iedereen pakte samen met de pastoor aan het over de school. Want dat waren de mensen die het voor het zeggen hadden. En dan zei moeder ook tegen mij, weet je wat, zeg, ze gaan om 7 uur maar naar de kerk. Blijf dan maar binnen. Ik ben eigenlijk een beetje groot voor je leeftijd.
U was 15 jaar op dat
15
moment?
15 jaar. Oké, moeder, dat doen we. Dus ik stap thuis uit. Ja. En op de hoek van de Kanaalstraat, dus een, ik was een 50 meter van het woonhuis voorbij, hielden twee valpchemieren mee aan. Pagetisten dus. En die vroegen waar ik naartoe wou. Ze zijn naar de kerk. Oh, daar heb je nog tijd genoeg voor naar de kerk te gaan. Heb je langsverwijs? Ja, persoonsverwijs. En liet ik hem kijken. Oh, dat is vals. Je bent veel ouder. En trouwens, een van die mannen. Je bent ook sterk genoeg om te werken. Kind terug naar huis, hè? Terug naar huis. Kleed je om. En dan ga je mee. Een van die valschermjegen, die ging mee. Toen ik me omgekleed had. Vader die lag te slapen. En hij vroeg waar vader was dan. In bed. Oh, die zou hij wel eens uithalen. Mijn vader die was van de luchtbescherming. Ik had een huiswijs. Hij kwam op de slaapkamer en rouw toe. En hij zei, vader, ik moet nog slapen. Ik heb vannacht gewerkt. Toen liet hij die huiswijs kijken. Hij zag die kloven in die adelaar. Blijf eens hier goed slapen, zei hij. Maar wat is zo'n, dat kan niet geen. Jammer, zei vader, die is nog zo jong. Och, jij is sterk genoeg. Ontzettend maar 3 dagen. En ja, ik ging mee. Toen werden we aan de Noordervaart. Er was een grote lood van de Maatvuurt voorweg. Van de, hoe heet het ook alweer? In ieder geval waar de tramhalte was daar. Tram van Verder Helden naar Venlo. Er stonden nog wat wagens en zo. En dan werden allemaal bij elkaar gedreven.
En alle mannen uit het dorp alle moesten mee? Ja.
Er kwamen later naar de hand kwamen er van Helene Veen. Die werden ook bij die groep gevoegd. Op een gegeven moment komt er een kubelwagen. De versie van de Engelse hippieuniform. Duitsers hadden ze kubelwagens. En daar zat Streubel in. Een van de beruchte mannen van de SD. Hier in Limburg een terreurbewind voerde. Onder duikers en gevallen afgeschoten parachutisten of vliegers van vliegtuigen. En ondergrond pikte die op. En dat waren echt, dat waren de sadisten van de veulen van de SD van Maastricht. En dat was Strubel, dat was de hoofdleider van die mensen. Die gaat staan in de kubelwagen. Hij zegt dat we 3 dagen moesten gaan chansen dan. En we hoefden nergens bang voor te zijn. Alleen voor de Amerikaanse diepvlieger. Die schoot op iedereen. En als die 3 dagen om waren, konden we weer naar huis. En met een heiliter vertrok die. En toen werden we in mars gezet richting Venlo. En we dachten nog dat we naar Eichel gingen. Toen waren we in Panningen. En dan heb je 1 zijweg die gaat naar Eichel. Maar we gingen rechtdoor.
Even voor alle duidelijkheid, alle mannen van Beringen, het dorp waar u woonde, gingen mee? Of zijn er ook mannen geweest die geprobeerd hebben er onderuit te komen?
Nou, zover als ik weet niet. Zijn er wel die al voor die tijd weggevlucht waren, ondergronds natuurlijk, die toen al ontdrukken waren. Die waren weg. Maar van de gewone mensen, want de buurman van mij hierachter, die riep nog, wacht even, ik ga ook mee. Toen die mof met mij naar Beringen ging. Dus we dachten allemaal 3 dagen, dan gaan we weer naar huis. Dus we waren in Panningen, eigenlijk voorbij. Toen vroeg ik aan die man die bij ons was een bejaardere soldaat. Dan zegt hij, jullie gaan naar Stralen. Dat is een plaatsje vlak over de grens. Daar gaan jullie een verdedigingslinie aanleggen. Nou ja, dat was dan nog aannemelijk. In ons Bredeke werd er halt gehouden. Konden we rusten. En er waren veel mensen bij die moe waren. En het warm hadden van het lopen, moesten we water gaan halen. Ik was er natuurlijk weer bij. Mee het water halen, ik dacht, dan wip ik het door de achterdeur uit. Stond er eentje achter, voor aan de deur. Dus ik kon er niet uitkomen. Komen terug, toen zei hij, dat was een assessor. Ik zei tegen mij, hoe oud ben je? 15 jaar, zei ik. Dan ben je veel te jong, zegt hij. Zullen laten we dan naar huis gaan? Nee, ik mag je niet laten gaan. Want het aantal moet kloppen als wij in Venlo komen. Maar ik zal je in Venlo melden bij de stationscommandant. Dan mag je wel naar huis. Nou, dat hoopte ik dan maar. En dan ging het richting Venlo. Met de hele groep. Op het station.
Hoeveel man was dat inmiddels, die kolonne?
Ja, dat waren er al een paar honderd toen nog maar. Maar ja, die kwamen van alle kanten kwamen ze aanzetten.
En in die andere dorpen waren de mannen daar ook voorbereid van jullie moeten gaan chansen? Of?
Nee, wij wisten verder van niks. Dus die andere dorp, wat ze daar vertelden, wisten we niet. Hoe ze daar opgepakt hadden, wisten we niet. Omdat later veel de zondagsgrazia, dat mensen in de kerk opgepakt waren. Hebben ze veel plaatsen gedaan. Mensen gingen dus gewoon naar de kerk zondags. De kerk was afgezet rondom. En als ze eruit kwamen, dan werden ze gepakt. Zoals in Marvree bijvoorbeeld. Die mensen zijn allemaal in de kerk opgepakt. Van de kerk meteen. Afgevoerd. Maar dat was hier dus net niet het geval. Hè? Maar er waren ook mensen in de kerk, want die hebben ze ook nog. Naar die plaats gedreven daar. Er kwam er een groep uit de Leneveen erbij. En toen ging het richting Venlo. Daar aangekomen op het station. Ik hield die Duitser aan denken dat hij mij zou melden daar. Bij de stationscommandant. En dat deed hij ook. En ik dacht dat die SS'er die bij ons was. Al een behoorlijk hoog gebied was. Aan mijn 15 jaar. Maar hoe onderdanig dat hij naar de stationscommandant ging. Hij klapte met die laarzen en hij liet leuk. Ja, en het grappige was. Er waren jongens bij van 16, 17 jaar. Die hadden dat gehoord. En die kwamen achter me staan. Stond er even een stuk of 7. Stationscommandant die keek zo en dacht, 10 die arbeiden, kunnen allemaal arbeiden. De wagon in. En het feest was uit. We werden in de wagon gestopt. En dan hebben we in die wagons hebben gestaan tot het vallen van de avond. En overal zag je mijn mensen aangevoerd werden. Met 40, 45 man in zo'n veewagon. Zo'n veewagen. En nou, we stonden dan maar te wachten tot goed en wel behoorlijk donker was, toen vertrok de trein.
En hoeveel wagons stonden er?
Dat weet ik bij God niet. waren er heel snel.
Hoeveel mannen zijn er op die dag hier in de streek Noord-Midden-Limburg opgepakt?
Die dag van 2000. Wat opgepakt zijn toen. Want ze kwamen van alle kanten kwamen ze aanzetten. Maar ja, dat zag je eigenlijk, zag je dat zo niet. Omdat je zat in die wagon met je mensen. Die wagon werd dichtgemaakt. En je zat daar binnen. Want de raampjes waar, die luchtverversingraampjes hadden er pindraad voor, prikkeldraad. En hebben later met een bijl eruit geslagen. En mooi geval in die wagon deed zich voor. Met een, in Barlo, daar woonde een Duitse bron. De bron van Barlo noemden ze die. Die hadden ze ook opgepakt met de notaris hier in Hafmansveldendorp. En op een gegeven moment had die bron die had nood. Die moest naar de wc. Maar ja, hij zat in die bron. Toen bood hij met een bord aan. Gewoon een hele bord. En hij is straks van boven naar beneden. En toen zei hij, als jullie nooit geen bronnen konden gezien, dan moet je nu kijken. Dat vergeet ik nooit meer. En toen ging het richting Woepertaal. Ze hebben in één ruk door naar Woepertaal gebracht.
Dus niet naar Stralen?
Nee, het ging naar Woepertaal. Ik vroeg het overigens nog aan die SS'er. Waarom gaan we naar het station? Stralen ligt toch aan de andere kant van Venlo. Hij zegt, jullie worden dan met de trein naartoe gebracht. Het duurt niet zo lang als de voet. Het duurt te lang als je de voet in moet marcheren. Dat was weer zo'n smoesje voor die wagon op het station. Ja, maar in Woepertaal werden we eruit gehaald. Ja, en dan ging het er behoorlijk hard aan toe. En het grappige was, of grappige is niks grappig aan. Maar die oppassers waren allemaal vrijwilligers. Er waren praktisch geen Duitsers bij. Allemaal uit Oekraïne, Polen. En Hongarije, noem maar op. Maar bijna geen Duitsers. En die waren fel. Hoor je dus van. Hadden van die honden bij zich. En er waren uit Heleneveen, er waren van die werkkampen. Er zaten de boefjes van Heleneveen, noemden wij die. En die... in opvangst in gesticht zaten. En een van die jongens die moest ook naar de wc. En die ging de brak uit, die brak uit. Schilderde ze twee honden op af. In een tijd van een paar minuten had hij niks meer aan de lichaam. Een hele kleren van zijn lijf getrokken. En die met kerel stond erbij te lachen. Hij zat helemaal onder bloed. En werd weer terug. De brak ging eens goed. Nou, en tegen de morgen werden we eruit gelaten. Toen kregen we de eerste soep. Er waren een hoop bij die gooiden die weg, want... was niet om te genieten, hoewel ze mij toch niet tegenviel. En daar hebben we twee dagen geweest. En toen werden wij dus met een groep opgepakt en naar Haverlouise gebracht. Het was een voormalig krijgsgevangenkamp van de Amerikanen, van de Engels-Amerikanen in ondergebracht waren. Daar was de behuizing redelijk goed. En we werden daar gewoon ingeduwd. Op een gegeven moment komt er een kerel met een aktentas in Burger. Want dat viel op als een man in Burger liep in Duitsland, die had bijna een uniform aan. Of het waren goudverzanten, van die gele, of zwart, of grijs, dat had allemaal een uniform. Maar die was in Burger met een tas aan de hand, ging naar een kantoor binnen. Een half uurtje later kwamen ze naar buiten, werden we opgetrommeld. Ik moest zoveel mensen hebben. Miet. Ja, en dat was iemand van de Herman Guringwerken. En zo werden wij dus naar de Herman Guringwerken getransporteerd. Dan kwamen we eerst twee dagen in een Poolslager, waar de Polen net uitgewipt waren. Want we zaten er net een dag in, toen zaten we onder de luizen. Want die dikke lagen nou opengeslagen, zoals de Polen uit bed geklommen waren. Want het lager van ons was nog niet helemaal klaar. En toen werden we in lager 6, een Nederlands lager, verder ondergebracht. En daar zaten we.
Hoe zag dat er zo globaal uit, dat kamp?
Dat waren allemaal betonnen... barakken, van beton dus. Dat Poolslager was houten barakken. Lager 6 waren betonnen barakken. Van 16 personen, in de hoek stonden de bedden. Midden stond een tafel met een paar krukjes en een kachel in de hoek. Dan had je het ook helemaal gehad. Want de beton zat zo niet gewit of niks. Gewoon een grijze beton. Een deurtje erin. En dat was het dan.
Er waren al die 2000 mannen uit Noord- en Midden-Limburg ook in... Watenstedt terechtgekomen, nee. Bij de Herman Geuringwerken.
Zijn er ook afgevoerd hier inderdaad naar Stralen. En daar hoe je het ook weer vlakbij. Ja, die hebben inderdaad aan de Atlantiekwal gewerkt, laat ik het zo zeggen. Want de Duitsers hadden een verdedigingslinie van Noorwegen tot aan de Zwitserse grens. Die hebben in Stralen en in... Oh, heet het plaatje ook weer. Waar ze ook contacten mee hebben gehad. Dat begon niet meer. Valt me direct wel in. Wiersen. Die zijn naar Wiersen gebracht. Ze zijn er uitgezocht, uitgeselecteerd. Die bij een boer gewerkt hebben. Ze zijn er nu in andere fabrieken gewerkt hebben. Andere plaatsen dan Braunschweig. En ze hebben eigenlijk overal verspreid gezeten. Want op een gegeven moment wisten ze eigenlijk niet meer wat ze van al die dwangarbeiders aan moesten. Ze liepen er gewoon mee te leuren in Duitsland. En iedereen die dat graag had. Ik heb gezien dat een boer er meenam. Een tractor met aanhangwagen. Zeker 5, 6 mensen werden op die aanhanger geplakt. En dat ging naar de zee, naar de boer. De boerderij van die mensen moesten werken. De mannen waren natuurlijk allemaal aan het front. En die verstonden daar ook van de dwangarbeiders. Die bedreven dus op die boerderijen daar. Ja.
En alle mensen uit Beringen, hebben die geprobeerd bij elkaar te blijven? Of zijn die ook uit elkaar
gebleven? Nou, we zijn toch hoofdzakelijk bij elkaar gebleven. Hoewel ik weer als uitzondering bij mensen uit Lenevind in Brak kwam te zitten. Van Beringen, Panningen, die zaten allemaal in 2, 3 brakken naast ons. Ik zat bij jongens van Lenevind in de voorste brak. Met nog 2 andere jongens van Helden, mensen van Helden, die ik net noemde straks. Die man die dat doet, in Repner dood gebleven. Die slaapt bij mij op de kamer. En nog eentje van de Grashoek. En die is ook daar gestorven.
Ja. U zegt het al, er zijn verschillende mensen gestorven. Was het dan zo beroerd daar?
Ja. Ja, het is onder voeding, hè. Je kreeg net zoveel te eten dat je net niet doodging. Maar eigenlijk te weinig om te werken. En het was daar een shift van 12 uur. Dus morgens om 6 uur moest je in de fabriek, in de staalfabriek in Waterstedt gestempeld hebben. Dan gingen we met de bus naar de Slakkenberg. En daar moesten we gaan werken tot 6 uur 's avonds. En dan waren we om 7 uur terug en was het hollen naar de keuken, want de markt duurde door de keuken.
U moest werken op de Slakkenberg. Hoe zag dat werk eruit?
Dat waren in het begin waren dat gewoon slakken. Dat was vloeibaar vuur in potten, grote potten, op die onderstellen van het spoor. Die kon je doordraaien, kon je die kiepen. En dan liepen die leeg. Maar dan bleef aan de zijkant, de buitenkant, koekte dat aan omdat die afkoelde. Hè. En dan moest je dan met zijn mokers opslaan, dat die loslieten. Dan viel er naar beneden. En dan veel zand van die kokielsvaren, dus materiaal mee. Maar werd gefabriceerd. Dat werd daar gelost. En dat was niet voor hergebruik waar wij waren. Werd gewoon gelost en gestort daar. En dat was het werk wat wij moesten doen. Tot 3 weken. Toen riep die mof, die riep mij, een van die bazen. En die Nederlandse naam, daar konden ze ook geweest mee. Van de Beuken, daar zeiden ze van de Boykety. Mijn naam konden ze ook bijna juist bij Stijks, Starks, Stoks. Alle mogelijke gekke namen voor. Hij vroeg of ik Duits kende. En of Duits spreken kon. Zei een klein beetje. Verstaan kan ik het wel. En toen nam hij me mee naar de keet. Stonden 2 telefoons. 1 van de luchtbescherming. 1 van de fabriek. En ik moest telefoons verdienen. Ik moest de keet schoonhouden. En ik moest voor koffiesurrogaat zorgen. Voor de arbeiders. Dat was mijn verdere taak.
Dat kwam omdat u zo jong was?
Dat kwam omdat ik zo jong was, ja. Ja. Ja, dat heeft me dan ook een keer opgebroken. En tot dat moment dat het opgebroken was, meelbriek opbrak. Maar even tussendoor. Die kregen gewoon een kwartier, een half uurtje rust. En dan kregen ze koffiesurrogaat. Water was er niet, dan moest ik aftappen bij een locomotief. Kruiwagen met 2 grote vaten op. En er werd water afgetapt bij het locomotief. En dat werd van de keet naar het locomotief. Over en weer. En daar heb ik dit aan overgehouden.
Die zijn bevroren geweest en daar zijn de littekens nog van te zien.
Ja, dit is er nog van. Ja. En die waren helemaal zwart. Toen ging ze invrijven met sneeuw. En toen kreeg ik weer gevoel in. En dan heb ik dit dan overgehouden. Want je kunt het zien dat het precies tot ver over die hand is. Hier. Kijk maar. Ja. Net tot hier.
Tot aan de mouwen.
Tot aan de mouwen. En dan was het afgelopen. Ja. Nou, en zo versleten wij de dagen daar. Morgens ging je nuchter weg. S'avonds kreeg je 1 maaltijd. En brood voor de dag daarna dan. Een paar 250 gram of zoiets, geloof ik. En dan een beetje warm eten. Koolsoep. De bekende koolsoep altijd van die bladeren ronddreven. Maar jij had het allemaal op, want je had honger. En dan probeerde nog wel eens suikerbieten. Probeerde nog wel eens aan te komen. Die kon te pakken krijgen. Maar dat lukte ook niet altijd. Want daar werkte ook Polen. En die hadden de. Die konden die suikerbieten smoren in die assen van die Slakkenberg. Die waren heter. Als je kon vinden, dan had je geplofte zakgebieden.
I'll walk alone, because to tell you the truth, I'd be lonely. I don't mind being lonely when my heart tells me you are lonely too. I'll walk alone. They'll ask me why, and I'll tell them I'd rather. There are dreams I must gather, dreams we fashioned the night. You held me tight. I'll always be near you, wherever you are, each night. In every prayer, if you call, I'll hear you. No matter how far, just close your eyes, and I'll be there. Please walk alone, and send your love and your kisses to guide me. Till you're walking beside me, I'll walk alone. I'll always be near you, wherever you are, each night. Every prayer, if you call, I'll hear you. No matter how far, just close your eyes, and I'll be there. Please walk alone, and send your love and your kisses to guide me.
Nou, met een bekende morgen, van een van die morgens, waar het dus allemaal een huisfeest. En we moesten over een loopbrug, over het spoor, de fabriek in gaan. Toen vloog mij morgens de helft van die huisfeest, vloog me weg. Ik keek die wachtpost aan die er stond. Laat eens zien, maar Dirk. Ja, nou, ik liep door. Want ik had een gat gevonden waar suikerbiet in zat, dus ik wou naar die slakkenberg toe. Daar aangekomen, suikerbieten waren net weg. S'avonds weer terug. Ik laat die weer kijken in die wachtpost. Kom met die man. Dat is toch geen oog, zei ze, 9,5. Ze vanmorgen is me niet weggevlogen. En ik wacht voor ze zei dat ik door kon lopen. Ik had daar maar in het hokje, dat was een cementenkeet. Ook, daar zat zo'n, hoor even hier, zo'n vrijwilliger, die zat daar aan tafel. En ik ga dus achterom en hij komt van die tafel af. Komt ook om mee te ontvangen. Oh, dat krijg ik niet voor eens wees. Maakte dus de deur open, kwam in een halletje. En die kerel kwam van de andere kant, die had een kunsthand aan de bonnie. Pats, 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 pats. Hier dan let ik van de knoop, van de leren handschoen. Toen hij me flink afgerost had, vroeg hij waar ik achterom moest komen. Waarom? Ja, ik zeg hem, want die huisfeest weg was. Morgen die huisfeest halen, roos. Hebben we hard moeten lopen om op tijd te zijn om eten te krijgen. En daarna ben ik naar de verwaltung gegaan, de administratie, kreeg ik die huisfeest. En toen begon het leven weer van vooraf aan.
U heeft vreselijk veel meegemaakt daar in het kamp. Oh. U bent op een gegeven moment ook nog in Hildesheim terechtgekomen, ja. Waar u het bombardement heeft meegemaakt, waar u puin heeft moeten ruimen. Dat hele verhaal van u, dat is wel heel bijzonder. Dat is opgetekend door de schrijver Ton van Reen.
Ja.
En die heeft daar een jeugdroman van geschreven.
Ja.
Hoe was dat voor u, om uw geschiedenis opeens in boekvorm te zien verschijnen?
Ik vond het eigenlijk heel prettig. Het is heel prettig aan. Het gaf mij een opluchting. Ik hoef het allemaal niet meer vast te houden voor anderen. Dat kunnen ze nou lezen. Dat deed me wel, wel goed, ja. Ik heb het dus, wat zal ik zeggen, ik heb het heel leuk gevonden altijd, ook samenwerken met Tom. En doordat er steeds maar weer dat terugkwam en dat we daar weer over konden vertellen, heb ik toch bij mezelf een stuk bevrijding gevoeld, laat ik het zo zeggen. Van die beklemming altijd die daar altijd geweest is. Ook in Hildesheim heb ik twee keer flink in een bombardement gezeten. Eén keer de 15e maart was dat. En de tweede keer de 22e maart. Toen hebben ze de stad finaal in puin gegooid. En we zaten midden in de stad. Want we moesten waterleiding uitgraven. En ik dook in zo'n sloot. Ik lag op mijn rug en er viel een brandbom net tussen mijn benen. Die heb ik eruit getrokken en over de walling gegooid. En daar heb ik het bommelende overleefd. Maar het was een ellende. Na het bombardement gingen we mee lijken. Moesten we gaan ophalen. Kreeg een mand. En dan moest ik gewoon stukken van mensen, vleesstukken, in die mand doen. Naar de markt brengen. Ik heb een vrouw, die had een kind op de arm. Op een bedraagbaar meegedragen. Het kind, gezicht zat in het gezicht van die vrouw. Allebei dood. Ons deelt helemaal verkoeld. En op een gegeven moment waren we van puin ruimen. En toen hoorde ik kloppen. En ik was heel anti-Duits op dat moment. En toch, door te kloppen, daar wou ik naartoe. Het was leven. We waren op een brandweermensen bij van die moffen. En inderdaad, daar viel een muur in. En uit de kelder kwamen 4 of 5 jongere dames uit met een paar kinderen en een oude man. Ik viel hem allemaal om de hals. En dat deed me niks. Ik stond er een zoutpilaar bij. Daar sodemieten jullie maar op. Toen kwam eigenlijk weer die haat terug tegen die Duitsers. Maar gevoelsmatig ging ik daar naartoe.
Die haat die heeft u nog lang met u meegedragen?
Dat heb ik nog wel een beetje. Die generatie van mijn leeftijd, die vertrouw ik niet. Kunnen zo lief en zo mooi doen als ze willen, maar vertrouwen doe ik er geen in. Omdat ik ze daar zo al staan en toen ik heb meegemaakt.
En toch bent u in 1994 mede-oprichter geweest van de Stichting Deportatie. Ja. En die stichting die legt sindsdien ook contacten met Duitse verenigingen.
Ja.
Waarom is dat?
Nou, ik heb de eerste keer dat ik eerste contact was met Salzgitter. Dus waar wij geweest waren. En daar leefde toch altijd nog een stuk heimwee. Om te kijken, wat hebben we toen daar? Dat was mij eigenlijk het opzet. Waar hebben wij toen gewerkt? Ik wil er nog een keer terugzien. En ik heb het nog overleefd. Hoewel ik in het begin met een schuldgevoel had. Dat ik het wel overleefd had. En anderen niet. Vooral die man die boven me lag. Wat ik vertelde van die boer. Die naar Redner is gebracht. Daar zat ik een beetje mee. Ik heb het overleefd en die man is daar achtergebleven. Zat me nog wel was. Maar toch, toen ik daar die mensen leerde kennen, die van die stadsgezicht, Salzgitter, die waren echt heel gemotiveerd en heel sterk anti-nationalist. Dan kon ik me daar toch wel in vinden. Daar heb ik ook respect voor die mensen. Maar het waren er wel allemaal een generatie jongens, waar ik bij hoorde. Die keek ik altijd een beetje argwanend aan, typisch, maar ben ik me nooit kwijt geworden. Want ik heb nu, hier is 4 mei altijd een herdenking van de Helderse gevallenen. En ik heb ook gesteld, ook tegen de burgemeester en tegen het organiserende comité, geen Duitsers bij die herdenking. Dat is de aangelegenheid van onze Helderse gevallenen. Ja, mijn kinderen dan scholieren. Dat mag. Maar niet van onze leeftijd. Want ze hebben hun straf uitgezeten en ze hebben hier het grootste leven van allemaal. Zo is ze kijken tegenaan hoor. Ik volg nou al veel die uitzendingen over Discovery van Hitler's henchmen en over die hele oorlog. En dan zie je, ze hebben een straf uitgezeten en ze zijn weer de man. Een hoofd van die SS-artsen die toen links, rechts, gaskamer werken, die dan een praktijk hebben in Duitsland. Een prachtig op dat praktijk. Een goedlopende praktijk. Ja, die zullen ook moeten naar de oorlog, daar gaat niet om. Ze hebben een straf uitgezeten. Maar ik weet niet of ze daar voldoende mee gestraft zijn. Want als je ze hoort, ik heb het nou van een zo'n kerel gehoord, die zei, als ik nou de Führer zie, word ik nog koud. Zo hing het eraan, zei hij. Ja. En dat hele regime, het systeem, hij kende het toch. Hij wist wat ze wouden. Joden weg, tegenwerkers weg. Doe maar. Zo ging dat er. Vandaar een beetje die haatgevoelens voor mij nog. Of haat. Het is op het ogenblik geen haat meer. Maar ik wil er niks mee te maken hebben, laat ik het zo zeggen.
Aan dit programma werkten mee de schrijfster Eva Bentes, Han Welbers, vrijwilliger bij het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon, en de ex-gedeputeerde de heer Steegs.